Dank u voor de 5 vragen die ik mocht ontvangen. Iedere tong zal beleiden en elke knie zal buigen. Geldt dit voor elk schepsel? Nou, als u zou opzoeken waar het stond, dan zou de vraag zich vanzelf beantwoorden. In Filippenzen 2, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd, zegt vers 9. En hem een naam gegeven die boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie. Van hen die in de hemel, van hen die op de aarde en van hen die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Heer is. Dat is niet, misschien is dat de zorg van de vraagsteller, een aanwijzing voor een soort alverzoening. Want zeer velen zullen hun knie noodgedwongen moeten buigen. En hun tong zal hem noodgedwongen als Heer belijden. We lezen een paar maal in de psalmen dat toen David koning werd en hij ook de nabuurvolken aan zich onderwierp, dat velen, ik gebruik nu mooi oud-Nederlands, zich geveinsdelijk aan hem onderwierpen. Wat jammer dat we al die mooie woorden kwijt zijn, hè. Geveinsdelijk aan hem onderwierp. Ze moesten wel. Ze beleden hem als hun koning, ze bogen hun knie voor hem, maar dat was niet uit vrijwilligheid. En zo is dat ook met de Heer Jezus. Alle tong zal hem moeten belijden. Des te mooier is het als onze tongen hem nu al vrijwillig mogen belijden. Alle knieën zullen zich moeten buigen voor hem. Ook die van Pilatus en die van Caiaphas en Herodes en hoe ze allemaal mogen heten. Wat heerlijk als je nu al je knie vrijwillig mag buigen. De tweede vraag. Zit er toch niet een zekere spanning, een zekere tegenstrijdigheid tussen het feit dat we aan de ene kant horen over lijden dat onverbrekelijk met het christelijk bestaan is verbonden en aan de andere kant van zegen. We worden gezegend, het is een zegenrijk iets om de Heer Jezus toe te mogen behoren. En hoe verdraagt zich dat met elkaar? Lijden en zegen. Wel, het antwoord daarop wordt juist door die eerste Petrusbrief gegeven. En dat is een antwoord dat ons misschien niet erg past, dat ons misschien niet zo aanstaat. Maar het is toch wat Petrus zegt, het lijden zelf behoort tot onze zegeningen. Daar houden we natuurlijk niet van, hè. Welvaartspredikers vertellen ons liever dat wij gezegend worden met allerlei materiële zegeningen. Nu, daar zijn ze ook al van teruggekomen. Heel wat christenen in Amerika hebben het momenteel zwaarder dan niet-christenen. Omdat zij veel te veel op krediet hebben gekocht. Terwijl ze helemaal het geld niet hadden om dat allemaal af te betalen. Omdat hun welvaartspredikers hun wijs maakten dat dat allemaal zegeningen van God waren. Nou, daar zijn ze dan nu mooi achter gekomen. Onze zegeningen liggen niet op dat terrein. Onze zegeningen liggen, hoe merkwaardig het ook klinkt. En Petrus duidt dat vooral aan met dat woord genade. Het is genade als je mag lijden. En we hebben ook gelezen, dat is het woord van vanavond, in hoofdstuk 4 vers 14. Als u in de naam van Christus smaad lijdt, bent u gelukkig. En we hebben eerder gevonden in hoofdstuk 2... Dat is, in vers 19, dat is genade als iemand droeve dingen verdraagt ter wille van het geweten voor God, terwijl hij onrechtvaardig lijdt. En aan het eind van vers 20, als u volhardt terwijl u goed doet en lijdt, dat is genade bij God. En genade is hier niet zoveel verschillend van zegen. Wij zijn gezegend met twee soorten zegeningen. Het ene is wat we lezen in Efeze 1 vers 3, gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. En tot die zegening behoort onder andere dat ons het geheimenis van zijn wil is bekendgemaakt, dat God eens alle dingen zal samenbrengen in de volheid der tijden onder één hoofd in Christus. Andere zegeningen, dat zijn de zegeningen waar we hierover gelezen hebben in de eerste Petrusbrief. Wat deze aarde betreft is het een zegen om voor de naam van Christus te lijden. Dus er is geen spanning zozeer tussen onze zegeningen en ons lijden. Integendeel, Petrus zegt heel uitdagend dat dat lijden zelf een zegen is. Nu zegt hij ook natuurlijk heel nuchter, het lijden zelf is op het moment dat je het ondergaat, nou dat zegt hij niet, dat zegt Hebreeën 12, geen reden tot vreugde is. Nou, je moet het ook nuchter bekijken, als je zwaar te lijden hebt, is dat op zichzelf op dat moment geen vreugde. Maar het levert een vrucht der gerechtigheid op die grote vreugde brengt. En je ziet het prachtig bij de apostelen in Handelingen 4 of 5, waar ze gegeesteld zijn. En dan lezen wij dat ze verheugd waren, dat ze omwille van de naam, dat is de naam van Christus, smadelijk behandeld waren. Dat is hun vreugde, hun zegen. Ze beschouwen dat als een voorrecht. De derde vraag. Ook Petrus was eens een zwak gelovige, ofschoon hij niet vluchtte, maar Jezus sterkte zijn geloof door voor hem te bidden. Dat is meer een opmerking dan een vraag. Ja, maar het is heel mooi wat u zegt. Hij vluchtte niet waar hij het had moeten doen. Hij wilde weerstaan, maar hij was daar te zwak voor. Hij was dus iemand die niet op het goede moment onderscheidde wat hij beter had kunnen doen. Hij overschatte zichzelf. Doordat hij zich bevond op een plek die te gevaarlijk voor hem was. Als hij een krachtige gelovige was geweest, je zou kunnen zeggen na Pinkster, als hij vol was geweest van de kracht van de Heilige Geest, dan had hij op die plek best kunnen zijn. En dan zou hij staan en dan zou hij staande gebleven zijn. Maar hij was zwak en hij kende zijn eigen zwakheid niet. En daarom was hij op een plek die voor hem te gevaarlijk was. Want toen meermalen gezegd werd door hem, jij hoort ook bij die Jezus, toen ontkende hij dat. Hij heeft Christus 3 maal verloochend. Maar het bijzondere is inderdaad, zoals de vraagsteller, de opmerkingenmaker, kan ik beter zeggen, dat aangeeft in Lucas 22, zegt de Heer Jezus, ik heb voor jou gebeden dat je geloof niet zou ophouden. Dus dat geloof was er. Maar het was zwak, het was klein. En ook bezorgdheid, daarvan zegt de Heer Jezus ook in Matthäus 5 of 6, hoofdstuk 6, dat is klein geloof, gebrek aan vertrouwen op God. U sprak over 2000 jaar kerkgeschiedenis. Was er voor de komst van Christus dan geen kerkgeschiedenis? Ja, dat is een mooi probleem. Je hebt 2 soorten christenen. Je hebt christenen die geloven dat de kerk bij Adam begonnen is. En je hebt christenen die geloven dat de kerk in Handelingen 2 begonnen is. Nou wil ik hier geen haat en nijd in deze zaal zaaien door scheiding te maken tussen de Farizeeën en de Sadduceeën. Maar het is een heel diep probleem, de Nederlandse geloofsbelijdenis. Of was het nou de, ja, het is de Nederlandse geloofsbelijdenis. Die zegt ook dat die kerk bestaat vanaf het begin, vanaf Adam en Eva tot aan de jongste dag. Dietrich Bonhoeffer heeft zelfs geschreven dat die kerk al begon voor de zondeval. Op het moment dat Eva geschapen was, waren ze met z'n tweeën. Daar heb je al de kiem van gemeenschap en dus het kiem van Gods kerk op aarde. En daar staan tegenover een heleboel christenen die zeggen nee, het woord kerk of gemeente wordt in de Bijbel uitsluitend gebruikt voor dat gezelschap van de gelovigen die verbonden zijn met een verheerlijkte mens in de hemel en die de Heilige Geest in zich hebben wonen. Dus maar 1 keer dat het woord kerk op Israël toegepast wordt, hetzelfde woord ecclesia, dat normaal met gemeente vertaald wordt, wordt in Handelingen 7 gebruikt voor de volksvergadering van Israël in de woestijn. Maar het is wel erg oppervlakkig om daaruit te concluderen dat dus dat Israël ook de kerk in het Oude Testament was. Dat was een verzameling waar maar een beperkt aantal echt gelovige mensen waren. In de meeste van hen had God geen welgevallen, zijn neergeveld in de woestijn. Dan moet je al meteen gaan werken met een valse kerk en een ware kerk. De realiteit is, er is om zo te zeggen 1 volk van God. Dat zijn uiteindelijk al degenen die behouden worden door het werk van de Heer Jezus Christus. Of het nu in het Oude en in het Nieuwe Testament is. Ik noem dat voor het gemak maar 1 volk van God. Van het eerste begin tot aan de jongste dag. En dat volk van God wordt nooit de kerk genoemd en dat wordt ook nooit Israël genoemd. Het wordt nooit zo voorgesteld dat al die gelovigen van Adam af de kerk zouden zijn. Integendeel, de gemeente, de Ecclesia, ontstaat pas als gelovigen uit Israël en gelovigen uit de volken, dus samengevoegd worden tot iets heel nieuws. Lezen we in Efeze 2 en 3. Ten tweede wordt het ook nooit Israël genoemd, alsof wij nu het geestelijk Israël zijn of bij Israël zijn gevoegd. Er is maar 1 plaats waar staat dat wij bij Israël zijn ingelijfd, en dat is in de berijming van Psalm 87, maar niet in Psalm 87 zelf. Nou. Maar als we het nou gewoon samen vanavond om het vredig te houden, samen eens worden dat al diegenen die behouden zijn door het bloed van Christus, van Adam en Eva na hun zondeval en hun bekering af, totdat Christus terugkomt, dat we dat allemaal samen het volk van God noemen, dan gaan we er verder geen ruzie over maken of je dat nou ook de kerk mag noemen of dat je dat Israël mag noemen. Dat laten we over aan de fijnproevers. Kunnen we zo de vrede bewaren onder ons? de laatste vraag. We zijn vroeg klaar vanavond, zodat u allemaal nog veilig naar huis kunt glibberen. In een rustig tempo. Het oordeel begint bij het huis Gods. Wordt hiermee Gods volk bedoeld? Ja, dat heb ik straks in de toespraak eigenlijk al behandeld, maar het is niet erg om dat nog eens over te doen. In het Oude Testament is er een onderscheid tussen het huis Gods en het volk Gods. Het huis van God is daar de tabernakel en later de tempel van Salomo en nog later de tempel van Zerubabel. Dat is een gebouw. Er is ook wel sprake van het huis Israëls en het huis van Aaron. Dus het woord huis kon toen ook wel doelen op een familie. Maar het huis Gods, dat is de tempel of de tabernakel. In het Nieuwe Testament wordt het volk van God, wordt de gemeente zelf aangeduid als een tempel. In 1 Korinthe 3 en in 2 Korinthe 6 en in Efeze 2. Driemaal wordt de gemeente vergeleken met een tempel. En ik heb u straks ook een paar plaatsen genoemd waar de gemeente vergeleken wordt met een huis. 1 Timotheus 3 vers 15 en die twee teksten hier in de eerste Petrusbrief, dat zijn wel de belangrijkste. En in Efeze 2 aan het eind wordt ook nog gesproken over de gemeente als een woonplaats van God in de geest. Daar wordt de gemeente dus vergeleken met een gebouw. Een gebouw waar God woont, soms ook waar wij wonen met God, maar soms ook weer daar waar wij de stenen van zijn, zoals in 1 Petrus 2. Een gebouw waar God woont, net als in de tempel in het Oude Testament, waar God gediend wordt, zoals dat gebeurde in de tempel. Hier dus niet, wij komen in de tempel, zoals je dat wel eens in kerkgebouwen ziet, Rooms-Katholieke kerkgebouwen, waar dan boven staat Templum Dei, tempel van God, of huis of God Domus Dei. En ook protestanten hebben dat wel eens die neiging, dat is nog een beetje katholiek zuurdeeg, maar het is vrij onschuldig hoor. Die zeggen dan welkom in het huis van God, en dan ben ik ook bang dat ze stiekem het mooie gebouw bedoelen. Maar dat is allemaal niet zo erg. We zouden vrede houden vanavond. Maar het huis Gods, dat is nooit het gebouw. Het huis Gods, dat zijn we zelf. Als het gebouw leeg is, is het geen huis Gods. Wij zijn het huis Gods. De gelovigen die daar samenkomen. Dat is belangrijk om dat te onderscheiden. De kerk is in het Nieuwe Testament nooit een gebouw. Terwijl dat voor ons heel gewoon is. We zeggen, er zijn in Krimpen zoveel kerken. En dan bedoelen we trouwens nog weer wat anders. Dan bedoelen we denominaties, om het ingewikkeld te houden. Het is maar lastig met dat woord kerk. Maar als hier staat in 1 Petrus 4, het oordeel begint bij het huis Gods, dan betekent dat het oordeel begint bij de christenen. De naamchristenen, de schijnchristenen, de huigelachtige christenen, die krijgen het eeuwige oordeel over zich heen. Dus naamchristenen zijn geen slechte christenen, het zijn valse christenen. Dat is een enorm verschil. Een valse christen is geen christen. Een slechte christen is er wel één, maar hij kon beter zijn. En over de andere, de echte christenen, maar die misschien niet alleen echt, maar ook soms wel een beetje slecht zijn, daarover komt Gods loutering. In de Bijbel wordt dat ook wel genoemd in Hebreeën 12, kastijding of tuchtiging, en dat is een wat misleidende term, maar daar ga ik nou niet een hele preek over houden. Heel veel christenen hebben toch ergens het idee dat ze nog door God gestraft worden. Vooral in een bevindelijk gereformeerde kring leeft die gedachte nog sterk. Als je moeilijke dingen komen, dan straft God jou. Dat is, ik zou de vrede bewaren, had ik gezegd vanavond. Hè. Het moet er toch maar uit het hoge woord. Dat lees ik nergens in de Bijbel. Gods kinderen worden niet gestraft. Ze worden wel opgevoed, dat is heel wat anders. En je kunt zeggen, nou ja, dat is maar een woordenspel. Wij straffen onze kinderen ook wel eens en dat is altijd voor de opvoeding bedoeld. Oké. Maar in elk geval nooit straf in de zin van vergelding. En dat is wat men toch eigenlijk bedoelt. Als er een ernstige ziekte is of een andere ramp die over je heen komt, dan denken ze al gauw, wat zou ik voor stouts gedaan hebben dat God mij straft. Kinderen van God worden nooit gestraft in de zin van vergelding. Vergelding voor hen is gekomen op de Heer Jezus aan het kruis. De moeilijke dingen van ons leven kunnen wel tuchtiging zijn, en tucht komt van trekken, van tijgen. In het Duits zie je dat nog mooi, Zucht und Erziehung, die komen van hetzelfde werkwoord ziehen, trekken. Tucht betekent opvoeding, niet vergelding. Ik ga daar niet meer over uitweiden, Maar in de Bijbel worden gelovigen nooit gestraft in de zin van vergelding. Ze kunnen wel door moeilijke dingen getroffen worden die allemaal bijdragen tot hun opvoeding, hun loutering, hun zuivering, hun geestelijke volwassenwording. Dat is heel wat anders. Nou, weet u wat? Denk er maar eens over na. Neem het maar eens mee. En veer op als iemand zegt, zou God mij dan straffen? Als iemand daarmee bedoelt vergelden, dan spreekt u onmiddellijk tegen door te vragen, waar staat dat in de Bijbel, dat God over zijn kinderen vergelding brengt? Heel veel van die mensen komen dan meteen met oud-testamentische teksten die op Israël betrekking hebben. Zo komen we er niet. Zorgvuldig omgaan met de schrift. Israël had heel wat vergelding van de Heere God, want een grote massa van hen, dat waren puur ongelovigen. Rebelse opstandelingen tegen God. Mijn vraag is, waar lezen we in de schrift dat gelovige mensen van Gods wegen vergelding ondergaan? Vergelding is heel wat anders dan opvoeding. Neem het mee en denk erover na. Dat waren de vragen voor vanavond. Ik stel voor dat we samen gaan bidden en danken. En dan mag Jan Willem ons leiden in de laatste liederen. In het Roomse lied. Jan Willem, het is wat. En dan nog een evangelisch lied, om het weer in balans te brengen. Laten we samen danken en bidden. Heere God, we hebben weer veel moeilijke dingen gehoord. Niet zozeer moeilijk om te begrijpen, maar moeilijk om in ons praktische leven te verwerkelijken. Lijden als gelukzaligheid te beschouwen, als een zegen te beschouwen. Het kost ons moeite om dat zo te zien. Heer, help ons om te onderscheiden dat het lijden om de naam van Christus een voorrecht is, zoals de vroege apostelen dat zagen. Help ons het te dragen. Help ons om alle dingen die u op ons af laat komen, te zien als deel van uw leerschool met ons. U voedt ons op. U traint ons. U wilt dat we volwassen worden. En dat kan niet als het leven alleen maar van een leien dakje gaat. Help ons om zo de dingen die ons in ons leven overkomen uit uw hand aan te nemen. Al onze zorgen en moeiten op u te wentelen. U echt te vertrouwen. Laat dat de boodschap van vanavond mogen zijn, Heere God. Wij danken u dat we door de Heere Jezus met u verbonden mogen zijn. U brengt geen vergelding over uw kinderen. U houdt veel te veel van ze, maar u bespaart ze ook de moeite niet. Want u wil dat ze geestelijk volwassen worden en dat ze dicht bij u zullen zijn daardoor. U hebt het uw eigen zoon niet bespaard. En u hebt het de apostelen niet bespaard. U zult het ook ons niet besparen, juist omdat u van ons houdt. U doet alle dingen medewerken ten goede. Hun die u lief hebben. Omdat u ons lief hebt. Wees zo met ons en help ons om deze dingen te verstaan. Met ons hart. Bewaar en leid ons, ook als we nu naar huis gaan. Als er gevaren op de weg zouden zijn, wil ons daartegen beschermen. En breng ons een andermaal, als de Heer Jezus nog niet gekomen is, weer in gezondheid hier bij elkaar. Geprezen is uw heerlijke naam. Amen.